Ik heb mezelf net al heel kort even voorgesteld. Ik heb ook mijn dochter Suzy bij me. Suzy heeft nog een zusje, Joy, en mijn vrouw Tanja en ik en ons gezin. Wij wonen nu denk ik een jaar of 20 in Rotterdam-Zuid. We zijn sinds 2016 lid van de Kerk van de Nazarener in Rotterdam. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils in Rotterdam. En het is dus een voorrecht dat ik nu de gemeente daar mag dienen. En hier vanochtend bij jullie mag zijn. En voor mij, ik heb de afgelopen jaren ook geprobeerd om het district te leren kennen. En voor te gaan in verschillende gemeentes. En mooi om hier vandaag bij jullie te zijn. We gaan zo een gedeelte uit de Bijbel lezen, maar ik wil eerst Gods zegen daarover vragen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Een God aan wie wij vast willen houden, zoals we net zongen. Een God die onze hoop is. Een God die ons kracht geeft. Heer, een God die altijd bij ons is. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. En dank u wel dat u zichzelf aan ons geopenbaard hebt door Jezus. Heer, en dank u wel voor de getuigenissen daarover die we lezen in de Bijbel. Heer, en als we daar straks ook uit gaan lezen, dan willen we uw zegen daarover vragen. En als ik daarover ga spreken, dan vraag ik ook daar uw zegen over. Heer, wilt u onze harten ontvankelijk maken voor wat u tot ons ieder persoonlijk wil zeggen, door uw geest. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met jullie gaan lezen uit Handelingen 4, vers 23 tot en met 35. Pinkster is geweest. De jonge kerk die is in de eerste fase van haar bestaan eigenlijk in Jeruzalem en heeft het moeilijk. Leiders zijn opgepakt. Ja, ze hebben natuurlijk nog vers in het geheugen wat er met Jezus is gebeurd. En Petrus en Johannes zijn opgepakt. En we gaan dan lezen wat er daarna gebeurt. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden alles wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. En toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen, door ons bij te staan, zodat zieken genezen en er tekenen en wonderen gebeuren, in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. En alle die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Tot zover. De titel van mijn preek is: De weg van Jezus gaan in een wereld vol slecht nieuws. En mijn dochter Suzie, en ik heb toestemming van haar om dit te zeggen, maar die zei laatst, ik wil geen nieuws meer kijken, want daar word ik depressief van. En een jongen bij ons uit de jeugdgroep, die zei vorige week tegen mij, ik wil graag een keer samen praten over hoe je mentale rust vindt in deze gestreste wereld. Jonge mensen gaan gebukt onder slecht nieuws. Maar ja, niet alleen jonge mensen, ik merk het bij mezelf, dat het lijkt alsof naarmate ik ouder word, ik minder goed tegen slecht nieuws kan. Ik weet niet of je dat herkent. En er is nogal wat slecht nieuws. Zoveel zelfs dat het goede nieuws overstemt, want er is ook goed nieuws. Dat zou je soms bijna vergeten. Zo was er vorige week te lezen in de media dat het nog nooit zo goed is gegaan met de armoedebestrijding in de wereld. Steeds minder mensen leven in extreme armoede. Ongelooflijk, noemden de onderzoekers het. Goed nieuws. Maar ja, daartegenover staan de voortdurende berichten over oorlog, over dreiging van oorlog, kernoorlog zelfs, over klimaatverandering, over aanslagen, over migratiestromen, over polarisatie. En dat is dan wereldwijd, maar ook landelijk. Hè? Nieuws over steeds meer mensen met psychische nood en eenzaamheid en wachtlijsten in de zorg. En de wereld en de samenleving lijkt soms gewoon in brand te staan, letterlijk. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met slecht nieuws? Hoe ga je om met die dreiging? Met heftige beelden die je voorbij ziet komen online? Wat doet dat met je? Vanochtend hebben we Gideon opgedragen. Ja, in wat voor wereld groeit hij op? En ik denk als ouders, als grootouders, ja, kan je daar best zorgen over maken. Ik ben zelf ook vader. En dan heb ik het nu alleen nog maar over het wereldnieuws en het landelijke nieuws. Maar wat als je zelf getroffen wordt door slecht nieuws? We hoorden net wat tijdens de mededelingen. Een slechte uitslag van een medisch onderzoek. Of een baan die je kwijtraakt. Of een relatie die stuk loopt. Of een onverwachts overlijdensbericht. Hoe behoud je veerkracht en hoop in een wereld vol slecht nieuws? Als je overvallen wordt door een schokkende gebeurtenis, zeker als je dat voor je ogen ziet gebeuren, bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een vechtpartij of zo, of een beroving of een overval, dan afhankelijk van iemands persoonlijkheid worden er drie reacties onderscheiden. Ofwel, iemand vlucht. Ofwel, je bevriest ter plekke. Of, je reageert, je vecht, je komt in actie. Maar dat heeft heel erg te maken met je persoonlijkheid. Er wordt wel eens gezegd, met je reptiele brein. Dus ja, het een is niet beter dan het ander. We zitten gewoon verschillend in elkaar. Maar die drie reacties, vluchten, vechten, bevriezen, ik denk dat dat ook geldt voor onze reactie op een voortdurend bombardement van slecht nieuws. Bijvoorbeeld, nou, als het gaat over vluchten, ja, je ziet dat, je hoort dat allemaal voorbij komen en je voelt je machteloos. En je kunt het niet langer aanzien en je wilt er niet over nadenken. Dus je gaat gewoon door met je leven alsof er niks aan de hand is. Eten, drinken, feest vieren, op vakantie gaan, geld uitgeven, series kijken, afleiding zoeken. Ja, het shownieuws gaat ook gewoon door en de Eredivisie gaat ook gewoon door. En nou, we maken misschien een gift over naar het Rode Kruis of een ander goed doel. En dan hopen we maar dat wij verder gevrijwaard blijven van dit soort rampen. Of bevriezen. Je kijkt verbijsterd naar het nieuws en het slaat bij je naar binnen. En je voelt je zo machteloos. Je wordt zo lam geslagen en de wanhoop overmand je. Het is een fenomeen bij veel jongeren. Depressie vanwege de staat waarin de wereld verkeert. Klimaatangst is een term die regelmatig opduikt. Ik hoorde laatst de term ecorexia. Wat is onze toekomst? Wat is de toekomst van deze planeet? Of vechten. Je rechtvaardigheidsgevoel komt in opstand. Je bloed gaat koken. Je wilt iets doen. En je komt in actie. Je gaat proberen de wereld te veranderen. En misschien ga je demonstreren op de A12. Of je gaat demonstreren voor Israël. Of je gaat demonstreren voor Palestina. Of je organiseert een petitie. Of je gaat los met je mening op social media. Je laat je verontwaardiging horen. Nou, ik ben niet vanochtend hier gekomen om een oordeel over deze reacties, vluchten, vechten of bevriezen te vellen. Het zijn diep menselijke verdedigingsmechanismen. En alle drie zijn te begrijpen. En eerlijk gezegd, ik herken mezelf in alle drie. Maar zijn er nog andere reacties mogelijk? Hoe kunnen we christen zijn in deze bange, boze, verwarde, chaotische wereld? Zijn er andere wegen? En Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dus laten we naar Jezus kijken. Nou, als ik naar Jezus kijk, dan zie ik hem niet vechten, ik zie hem niet vluchten, ik zie hem ook niet bevriezen. Ik zie hem nooit oproepen tot opstand tegen de overheid, of oproepen tot geweld. Ja, hij heeft bijvoorbeeld groot maatschappelijk onrecht in zijn tijd, slavernij, hij heeft dat niet afgeschaft. Hij viel niet de keizer in Rome aan. Hij predikte geen revolutie tegen de bezetters van zijn land. Maar ik zie hem wel op kleiner niveau in zijn eigen sfeer van invloed, zijn eigen leefomgeving, zie ik hem onrecht en kwaad aanspreken en confronteren. En ik zie hem ook in actie komen. Ik zie hem veel goede dingen doen. Hij zit niet stil. En ik zie dat hij in dit alles nooit gestrest raakt. Hij lijkt nooit haast te hebben. Denk aan het verhaal van Lazarus, waar hij notabene te laat komt. Hij heeft wel verdriet om het lot van mensen. Ook dat zien we in het verhaal van Lazarus. En we zien andere emoties bij hem. We zien boosheid, woede. We zien angst. En tegelijkertijd zien we hem ook genieten van goede dingen, zoals vriendschap, kinderen, gesprekken, gezamenlijke maaltijden. Hij heeft oog voor de natuur. Ik zie hem liefde en vergeving uitdelen. Ik zie hem uitreiken naar mensen in de marge. En ik zie hem in het klein de wereld veranderen. En hij is helemaal in het moment. Hij laat zich niet regeren door wat mensen allemaal van hem verwachten. Hij behoudt op de een of andere manier een innerlijke rust. Nou, wat kunnen wij van Jezus en ook van zijn leerlingen leren? Welke wegen worden ons aangereikt? Nou, daar valt heel veel over te zeggen, maar ik wil drie aspecten of drie wegen eruit lichten. En de eerste is de weg van het zoeken naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de tweede is de weg van focus, voeding en lofprijzing. En de derde is de weg van de gemeenschap. In de eerste plaats. Jezus predikte het goede nieuws van het koninkrijk van God. En hij leerde zijn discipelen om steeds eerst op zoek te gaan naar dat koninkrijk. Nou, wat wordt er bedoeld met zoeken? Het betekent niet alleen dat je speurt naar glimpen van het koninkrijk, maar het betekent ook dat je eraan meedoet, dat je ernaar streeft. En het koninkrijk van God, dat is daar waar Gods wil gebeurt, op aarde zoals in de hemel. Dus daar waar hier in Zaanstad en omgeving, daar waar zijn wil gebeurt, waar het goede gebeurt. Daar is het koninkrijk van God, daar kan je aan meedoen. Het is niet iets passiefs, dat zoeken, gewoon van ja, maar stilzitten en maar een beetje om je heen kijken en wachten tot je wat ziet. Nee, het zet aan tot doen. waar deze zuchtende en steunende wereld op wacht, zegt Romeinen 8, is het openbaar worden van de dochters en de zonen van God. God roept ons om het gelaat van Jezus te zijn in deze lijdende wereld. Gewoon in onze eigen leefomgeving. Gewoon in het klein. Wij hoeven de wereldproblematiek niet op te lossen. Dat deed Jezus zelf dus ook niet. Maar hij begon wel een beweging van mensen die hem navolgden. En die zijn licht verspreiden. Onze wereld heeft discipelen nodig. En discipelschap is geen makkelijke weg. Discipelschap plaatst ons voor het maken van keuzes. Moeilijke keuzes soms, zoals vergeving schenken. Een extra mijl gaan. Je vijand lief hebben. Mensen gelijk behandelen. Omzien naar zwakken. Dienen als niemand kijkt. Kiezen voor vasten en voor sabbat en voor stilte. Maar ook om kritisch te zijn op je eigen leefstijl, op je uitgavenpatroon, op je tijdsbesteding. En het is een vraag die ik mijzelf voorhoud. In hoeverre ben ik verslaafd aan mijn comfortabele levensstijl? Ik was dus ook op die districtsvergadering en ik deed ook mee met die workshop over klimaat. Die werd geleid door Frank Holleman, die kennen jullie denk ik wel. En dan moest je met een app moest je berekenen, globaal, je voetafdruk in deze wereld. En bij mij was de uitslag dat als iedereen zo zou leven zoals ik, zouden er 2,3 aardes nodig zijn om daarin te voorzien. 2,3 aardes. Ik zal niet zeggen wat Antonie's voetafdruk was. Dat moet je hem zelf maar vragen. Die vliegt natuurlijk heel veel. En wat Frank's voetafdruk was. Maar dit zijn wel dingen die mij onrustig maken. Het besef dat ik zo vastzit in en aan dit systeem. Mobieltje waarmee ik hier naartoe ben gereden, Google Maps. Daar kleeft bloed aan. Maar ik gebruik het wel en ik kan niet zonder. Dat zijn vragen die mij bezighouden. Kan het met minder? Kan ik dat omlaag brengen, die 2,3 aarde? Mag het mij wat kosten? En waar moet ik dan keuzes maken? Ik weet niet, Alice Cooper. Misschien kennen sommigen van jullie die nog wel. Dat was een hardrocker die in het verleden menigeen choqueerde door zijn gedrag. Maar hij is een poosje geleden al christen geworden en hij zegt het zo. Bier drinken is makkelijk. Een hotelkamer verbouwen is makkelijk. Maar christen zijn, dat is heavy. Dat is rebellie. Niet het leven van een hardrocker. Christen zijn, dat is rebellie. En juist dat is onze roeping, om de weg achter Jezus aan te gaan. Iedere dag je oude mens afdoen en je nieuwe mens aandoen. En dat vraagt wat van ons. Nou, dat brengt ons bij punt 2. De weg van focus, van voeding en lofprijzing. En dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Ik weet niet of jullie, sommigen van jullie kennen misschien Roos Blok. Dat is een van onze oudste gemeenteleden in Rotterdam. Die komt ook altijd op districtsvergaderingen. En ik zat gisteren op de terugweg met haar in de auto. En we hadden het over voeding. En zij is er altijd heel fanatiek in. Zij zegt, wat mensen tegenwoordig willen, dat is vulling. Dat is geen voeding. Dat is vulling. Nou, voeding. Geestelijke voeding. Jezus putte kracht uit zijn relatie met zijn vader. En hij trok zich regelmatig terug om te bidden. En op die manier gaf hij voeding aan zijn geest. En ik kan me voorstellen dat eigenlijk een voortdurende herbronning was. Steeds weer terug, misschien wel dagelijks, naar wie jij bent als Gods geliefde kind. In wie hij vreugde heeft. Steeds weer je focus scherp stellen. Steeds weer terug naar het besef van de werkelijkheid waarin je leeft en beweegt. Namelijk God. Hij is de werkelijkheid achter en onder alle dingen. Er is meer dan wat hier gebeurt. Er is meer dan wij zien. En alles wat hier gebeurt, dat gaat voorbij. Maar hij is eeuwig. En dat gaf Jezus de kracht om te zien wie hij was. Omdat hij zich steeds bewust was van de aanwezigheid van zijn liefhebbende vader. En de verbinding met hem. En zelfs in de nacht van zijn dood, grote dreiging, dankte hij God. En hij gaf zich over, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En er kwam verleiding op hem af, en er kwam haat op hem af, en er kwam kritiek op hem af. En hij wist wat hem te wachten stond, maar in alles hield hij stand. Hij zondigde niet één keer. Nou, hoe kon hij dat doen? Omdat hij vol was van de geest. Hij wist wie hij was, de geliefde zoon van de vader. En hij vernieuwde voortdurend zijn denken. Hij wist dat er altijd hoop is, zelfs over de dood heen. En hij wist dat God alle dingen op deze aarde gaat herstellen. En daarin liggen sleutels voor ons. En sleutels zoals overgave en vertrouwen. En regelmatig jezelf terugtrekken om te bidden, om te danken, om te prijzen. Om te blijven focussen. Om je niet te laten afleiden en wegtrekken door de wereld, door de duivel, door het vlees. Nou, dat vraagt om... Ja, dat vraagt eigenlijk om een soort leefregel. Dat vraagt om discipline. Ik ben daar niet zo goed in. Maar discipline is wat we nodig hebben, denk ik. Discipline en discipelschap, dat ligt heel dicht bij elkaar, hè? En dan gaat het om die voortdurende vernieuwing van je denken. Want je wordt zo snel meegezogen. Met de wanhoop en de afleiding en het vertier en de zorgen en alles wat er maar op je afkomt in deze wereld. Maar voortdurend bedenken. Ik ben een nieuwe schepping en ik leef met God in deze wereld. En ik wil de weg van Christus leren lopen en ik wil leren om meer als Jezus te zijn. Dat is geen gemakkelijke weg. Het is Palm Pasen vandaag. En op Palm Pasen werd Jezus binnengehaald. De meeste van ons kennen waarschijnlijk wel dat verhaal. Hè? Jezus op de ezel en de mensen juichten hem toe. En ze hadden grote verwachtingen. Want het koninkrijk van God zou komen. En de Romeinen zouden het land uitgekikt worden. Maar het liep allemaal heel anders. Niet veel later hing hij aan een kruis. En soms hebben wij ook grote verwachtingen. En loopt het helemaal anders. En word je geconfronteerd met lijden. Als het slechte nieuws je persoonlijk treft, als die drinkbeker niet aan je voorbij gaat, als het voelt alsof God niet bij je is, als alles te veel lijkt te zijn. En het kan zijn dat je geloof dan wankelt. Maar Jezus liet zien, ook daar is een weg doorheen. En hij wil je helpen om daar een weg doorheen te vinden. Een levensweg, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van zijn. De Canadese schrijfster Anne Voskamp die zegt, stel dat de vraag nooit is, hoe kom ik hier ooit uit? Maar altijd, wie kan ik hierin zijn? We vinden de weg als we ons niet richten op het zoeken naar een manier waarop we ergens aan kunnen ontsnappen, maar op wat we hieruit kunnen leren om Christus gelijkvormig te worden. Vrijheid betekent niet dat we een uitweg zoeken, maar juist de weg die dieper afdaalt. De weg van groei, het smalle pad van de beproeving. En daar hebben we hulpmiddelen bij. We hebben de geest die ons helpt. We hebben de Bijbel. We hebben medegelovigen die ons helpen, de kerk. En we lazen zojuist een passage uit Handelingen, waarin we lazen over een crisis in de jonge kerk van Jeruzalem. Hun leiders waren opgepakt en zelf werden ze bedreigd door de leiders van dat volk. Leiders die nog niet zo lang daarvoor Jezus hadden laten doden, dus die hadden laten zien waartoe ze in staat waren en waaraan ze gecommitteerd waren. Dus die gemeente, die mensen moeten zich ontzettend kwetsbaar gevoeld hebben. En wat deden ze? Geen vechten, geen vluchten, geen bevriezen. Ze kwamen samen om eendrachtig te bidden, om te focussen. En wat ik dan opvallend vind, het grootste gedeelte van hun gebed gaat niet over hun zorgen en hun angst, maar beslaat lofprijzing. En ze beginnen hun gebed met God te prijzen om zijn grote daden, voordat ze hem vragen om door hen heen opnieuw iets groots te doen. En dan begint de grond te beven. En ze worden vervuld met de Heilige Geest. En dan denk ik, maar ja, ze waren toch al vervuld met de Heilige Geest. Het is net Pinksteren geweest. We zitten hier in Handelingen 4. Maar kennelijk hebben we het nodig om steeds weer opnieuw dat vuur te laten branden. En deze eerste christenen die toonden zich ware leerlingen van hun meester. En ze kiezen ervoor om God te zoeken in het uur van dreiging en slecht nieuws. En ze kiezen ervoor om vol te houden en door te gaan, waar we net ook van zongen. En wat is het gevolg? Het gevolg is vreugde. En ze verkondigden de boodschap van God vrijmoedig, lezen we. Ik denk dat het in alles steeds de zaak is om dicht bij je vreugde te blijven. Wat heb jij nodig om weer dicht bij die blijdschap van je eerste liefde voor God en Jezus te komen? Wat heb jij nodig om die vrede te ervaren die alle verstand te boven gaat? Dat gevoel van hoop en vuur dat je de wereld wat te vertellen hebt. Een boodschap waar je niet voor hoeft te schamen. Wat heb jij ervoor nodig om dat opnieuw in je te laten opvlammen als dat misschien een beetje uitgedoofd is? Focus op dat wat de waarheid is, op wat leven geeft, op wie God is en wat Hij gedaan heeft. Nou, inmiddels zijn we bij punt 3 aangekomen, hè? Bij die eerste gemeente die bidden en prijzen. En dat is de derde weg, de weg van de gemeenschap. Maar die eerste gemeente, zo lazen we ook, die stond bekend om hun liefde en hun manier van samenleven. Ze vormden een community, ze vormden een gemeenschap. En ik denk dat er groepen mensen zijn die samenkomen om te aanbidden, maar ook om hun leven met elkaar te delen. En die vanuit hun gemeenschappelijke identiteit in Christus proberen samen die weg van Jezus te wandelen. Daarin ligt echt een sleutel voor de crisis van deze tijd. Als dat lukt, als ons dat lukt, dan hebben wij de wereld echt wat te bieden. Want de samenleving wordt ook weer spiegeld in de kerk. En ik denk ook hier zullen mensen zijn die politiek en theologisch heel verschillend denken. He, of het nou gaat over Israël en Palestina, of dat het gaat over de oorzaken van de opwarming van de aarde, of over de herkomst van het coronavirus, of over homoseksualiteit, of over hoe we moeten omgaan met migranten. We denken er wellicht heel verschillend over. Maar we vinden elkaar in Jezus en het zoeken naar zijn koninkrijk. Kunnen wij hier elkaar lief hebben? Zo verschillend als we zijn. Dat betekent ook dat we elkaar kennen. Dat betekent ook dat we naar elkaar luisteren. Dat betekent ook dat het hier veilig genoeg is om voor je mening uit te durven komen. Dat betekent dat we elkaar niet veroordelen. Dat is moeilijk. Zeker als je overtuigd bent van je eigen gelijk. Kunnen we luisteren naar elkaar? Kunnen we nadenken over hoe wij omgaan met al het kwaad en onrecht in deze wereld? En wat het voor ons betekent om christen te zijn en Jezus te volgen? En om hier in de Zaanstreek het koninkrijk te laten zien in woord en daad. Nou, prachtig wat jullie doen hier met die mandjes, dat is al iets. En we kunnen leren van de houding van de eerste gemeente. Dicht bij God blijven. Begin bij Hem. Maak Hem groot. En dicht bij elkaar blijven. En wat mooi dat we dat vanochtend ook gedaan hebben samen. We hebben God gezocht in gebed en aanbidding. We hebben elkaar ontmoet. We hebben een kind opgedragen in onze gemeenschap. We hebben nieuwe leden verwelkomd. We hebben ons commitment aan elkaar uitgesproken. En zo zijn we lichaam van Christus. En zo wordt ons als christenen naast vechten, bevriezen en vluchten andere wegen aangereikt. De weg van Discipelschap in het Koninkrijk van God. De weg van focus en voeding en lofprijzing. En de weg van gemeenschap. En dit is de koninklijke weg achter Jezus aan. Een weg die leidt tot vreugde en veerkracht. En samen kunnen we zo een gemeenschap van hoop zijn in een wereld vol toenemende wanhoop. Een stad op een berg, zegt Jezus. Een plek om elkaar vast te houden en om nieuwe mensen te verwelkomen. Een plek van een tegengeluid. Goed nieuws. Hoop voor deze wereld. En dan mogen we straks ook die wereld weer ingaan. Gesterkt in ons geloof dat dit niet alles is. Dat er een God is die een plan heeft. Dat we op weg zijn naar Pasen, naar opstanding, naar een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat Jezus tot die tijd en daarna altijd bij ons is. Amen.